Welkom bij de podcast Pensionado. Pensioen, moet je er niet aan denken? Of kan je niet wachten? Hoe ga je om met de nieuwe vrijheid? Hoe kijk je tot nu toe terug op je werkzame leven? Dit en nog veel meer vragen zijn de ingrediënten voor het goede gesprek met de Pensionado. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast Philip Poscher, architect voor het leven. En voormalig architectuurdocent aan faculteit techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Ik praat met hem over hoe Philip de professional geworden is die hij nu is, het wel en wee van onderwijsvernieuwing, de kracht van de blik van de kunstenaar in het onderwijs en wat is een geweldige docent. En natuurlijk hoe je als pensionado begint aan een nieuwe levensfase met voldoende uitdagingen. Wij staan stil bij verleden, heden en toekomst. Ben jij als luisteraar geïnteresseerd in inzichten en levenslessen van professionals die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen of ben je wellicht al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar de Pensionado. Naast mij op de bank, Philip Poscher. Philip, hartelijk welkom.
Dank je.
Om te beginnen, wie is Philip Poscher?
Philip Poscher is voor een heel groot deel een docent architectuur en een architect. En hij is nu bijna 67 en geboren in Amsterdam. En voor een heel groot deel ook in deze buurt gebleven. En nu woon ik in Haarlem. Ik ben getrouwd met Mirjam Broeders. En we hebben samen een dochter gekregen die nu al 24 is. En dit gesprek gaat eigenlijk een beetje over inderdaad een terugblik op het werkzame leven.
Dankjewel, Philip. Dankjewel. Ja. Werkzame leven. Je vertelde net dat je was architect. Je bent architect.
Was en ben.
Je bent architect voor het leven, is dat het?
Het scheelt niet veel. Dat is toch een soort beroep dat wat dieper gaat dan, laten we zeggen, alleen de buitenkant van je hersenvlies. Het is iets wat bijna in je ruggenmerg gaat zitten. Ik voel me bijna ook letterlijk met hart en nieren een ontwerper.
Met hart en nieren een ontwerper en dat zit in je ruggenmerg. Nou, dat is een mooie metafoor, ja. Denk ik, voor al die zaken die je al hebt ontworpen, denk ik. Ja. Je bent pas met pensioen.
Klopt.
Pas ja. Met pensioen. Ja. Hoe voelt dat nu?
Ja, prima. Ik had me aan de ene kant wel voorgenomen om niet met pensioen te gaan. Ook wat het lesgeven betreft. Maar kennelijk heeft de organisatie besloten dat de einddatum definitief is. Dus dat is verplicht om met pensioen te gaan.
Ja.
En ja, dat heeft me ook wel verrast. Ik had eigenlijk nog wel graag een tijdje lesgegeven. Ik heb het ook altijd leuk met studenten en met collega's. En ik vind het ook eigenlijk een van de leukste dingen wat je kunt doen. Samen praten over architectuur. Dus het heeft me moeite gekost om het te resetten. Maar dat is eigenlijk nu toch wel gelukt. En ik verheug me ook eigenlijk wel, misschien ook wel bijna voor het eerst, om eens na te denken wat ik allemaal verder nog zou willen doen. Daarnaast ben ik nog steeds praktiserend architect. En ben ik fijn bezig met ontwerpen. En eigenlijk de eindeloze puzzel die daarbij hoort. Hoe krijg je jij voor elkaar waar een ontwerp voor bedoeld is?
Ja.
Dus in die zin kun je zeggen, ben ik nu voor de helft met pensioen.
Voor de helft met pensioen. Hoe ja. Mooi verwoord is ja. Dat. Ja. Hey Philip, architect, dat word je niet zomaar, hè? Philip Poscher als kind, wat voor kind was het? Was het al een kind met een interesse voor bouwen?
Nou ja, volgens mij een van de dingen waar ik bijna letterlijk voor in de wieg ben gelegd is knutselen.
Knutselen?
Hè? Knutselen, dingen maken, mm-hmm. Maar ook vooral dingen slopen. Want door dingen uit elkaar te halen, leer je hoe ze in elkaar zitten. En dat heeft altijd een enorme fascinatie bij mij gehad. Ik ben ook eigenlijk vrij goed geworden in sleutelen. Ik vind sleutelen ook heel leuk om te doen.
Wat bedoel je dan met sleutelen?
Bijvoorbeeld sleutelen aan auto's en motoren en aan fietsen. Dat soort dingen heeft enorm mijn interesse ook altijd. En ik hou ook heel erg van timmeren. En uiteindelijk ook vooral heel erg van tekenen. Misschien was dat ook het vak wat ik op de lagere school en middelbare school als enige het beste kon. Ik had een 9 voor tekenen en eigenlijk allerlei andere vakken, dat was stukken minder. En het grote voordeel van architectuur is dat het eigenlijk draait om hoe maak je dingen en ook vooral hoe teken je dat. Dus dat tekenaarsvak, dat is wat je noemt op mijn lijf geschreven.
Dus jij was een van die jongens waar ik altijd stinkend jaloers op kon zijn, namelijk die jongens die een 10 voor tekenen kregen.
Ja, dat soort jongens, ja. Ja, dat soort jongens.
Een echte tekenaar, hoor ik je zeggen. Echte knutselaar. En dat waren de zeg maar ingrediënten om uiteindelijk te besluiten om voor architectuur te kiezen?
Nou, het zat nog iets moeilijker. Eigenlijk wilde ik naar de kunstacademie. Mm-hmm. Maar mijn vader was een werktuigbouwkundig ingenieur. En zijn vader was een weg- en waterbouwer. Dus ik kom ook echt wel uit een geslacht van ingenieurs. Mm-hmm. En mijn vader vond dat idee van de kunstacademie helemaal niks. Maar hij dacht wel van ja, mijn zoon vindt dat tekenen zo leuk. Dus hij verzon een soort van truc om eigenlijk ook om te ontdekken wat nou het beste was. Dus hij zei van nou, weet je wat, doe maar het eerste jaar kunstacademie. En doe tegelijkertijd het eerste jaar HTS. Want dat is echt leren bouwen. En dan kun je na dat jaar gewoon vrij kiezen wat je het leukst vindt.
Ik vind het bijzonder dat je zo'n keuze door je vader krijgt voorgelegd. Dit is,
nou, ik vond het ook een hele slimme keuze. En hij zei er ook bij, je hoeft allebei de jaren niet te halen. Gewoon eigenlijk als een soort van proefdraaitijd om te kijken wat nou het beste bij je paste. En dat heeft bij mij ook wonderwel gewerkt. Want ik kwam er inderdaad na dat jaar achter dat op de kunstacademie kreeg je gewoon totaal geen les. Dat was een wonderlijke opleiding. En als je iets had gemaakt, dan kreeg je bijvoorbeeld de opmerking van de docent van ja, volgens mij zit er wel wat in. Of je kreeg de opmerking van ik zie het niet helemaal. Dan zat er dus niet zoveel in, maar wat je nou goed had gedaan of wat je nou niet goed had gedaan, dat was een compleet mysterie. Dus ik had het idee dat je op de kunstacademie gewoon niks leerde en in feite ook geen les kreeg. En daarentegen op de HTS kreeg je super degelijk les van mensen die ook echt wisten waar ze het over hadden. Of het nou constructie was, of bouwtechniek, of bouweconomie, of bouwrecht. Nou, je kon het zo gek niet bedenken. Daar werd allemaal les in gegeven. We kregen zelfs nog gymnastiek en ook nog zaterdagochtendles. Dus na dat eerste jaar was het voor mij niet zo heel moeilijk om te bedenken wat ik wilde gaan doen. En dat is dus om te beginnen bouwkunde geworden.
Zo. Mooi. Overigens, nog even terug naar je vader. Volgens mij had je een hele goede band met je vader dan. Als hij zoveel vrijheid
enorm
gaf.
Ja, mijn vader, we hebben ook eindeloos altijd zitten praten over eigenlijk dingen.
Dingen?
Dingen. Hoe zitten dingen in elkaar? Ah. Dus hij kon bijvoorbeeld ook boeiend vertellen hoe je een naadloze shaft kunt maken voor een golfstok.
Ja, ja.
Dat wist hij dus ook.
Ja.
En de technieken die daarachter zit om zoiets te kunnen maken. En eigenlijk ook hoe ongelooflijk knap zoiets is.
Ja, ja.
Dus we hebben misschien wel als non-stop dialoog gesprekken gehad over hoe maak je dingen.
Ja.
En zo snap ik bijvoorbeeld nu ook nog steeds wat je kunt doen bijvoorbeeld met een computergestuurde kotterbank in een machinewerkplaats.
Knap. Kan ik je niet navertellen, maar...
Nee, maar heel goed. Ja. Maar dus hij, en mijn vader kon zelf ook heel goed tekenen.
Oké, ja. 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 Heb je broers en zusters?
Ja, ik heb een broer en een zus. Ja. En die zijn allebei meer de sociale kant opgegaan. Mm-hmm. Mijn broer werkt in de kinderpsychiatrie als groepsleider. Heeft orthopedagogiek gestudeerd. Mm-hmm. En met hem heb ik ook een hele goede band. En trouwens met mijn zus ook. Mijn zus heeft sociale academie gedaan en heeft heel lang gewerkt in de ouderenzorg. Een beetje tot het moment dat de overheid alle bejaardenhuizen ging sluiten.
Ja. Je bent in Amsterdam geboren. Ben jij zeg van hart en nieren Amsterdammer?
Nee, dat niet. Mijn ouders verhuisden een paar jaar nadat ik geboren was in Amsterdam naar Breda.
Breda?
Ja, dus ik ben een soort Bredaanse Amsterdammer. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik voor beide plekken een enorm warm gevoel heb. Ik vind ook nog steeds Amsterdam een fantastische stad. Ja. Hoewel ik er nu ook al heel lang niet meer zelf woon. Ik woon nu in Haarlem. Maar ik zou het best leuk vinden om toch weer een fijne etage ergens in Amsterdam te hebben.
Kijk. Ja. Ja. Kunstacademie heb je gelaten voor wat het is, begrijp ik.
Ja.
En je bent doorgegaan met de HTS, bouwkunde.
Bouwkunde. Ja.
Even kijken, je bent net met pensioen, dus ik denk, bouwjaar 1956, als ik me niet vergis, misschien 57.
Die 56.
Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je toch op een hele interessante tijd terugkijkt, ook een roerige tijd. Een tijd waar het niet altijd even makkelijk was, denk ik.
Eigenlijk denk ik, als ik daarop terugkijk, wat was in ieder geval mijn jeugd en mijn leven ook een soort van kalm. Hè, als ik dat vergelijk met, denk ik, nu. Mm-hmm. We gingen gewoon naar school. Inderdaad, in het weekend uit. Toen ik studeerde, was ik discjockey. En daar verdiende ik geld mee. Mm-hmm. Maar in bijna alles zat wel een soort bijna concentratie en rust. Ik denk ook dat ik letterlijk heel beschermd ben opgevoed.
Dus het lag eigenlijk gewoon aan de persoon, Philip Boscher?
Misschien wel, maar er was natuurlijk wel onrust. We waren toch heel erg bezorgd natuurlijk over de atoombom. Daar waren heftige dingen.
En als je zegt we, bedoel je dan zeg maar vader, moeder?
Vader, moeder, maar ook kennissen. Ik heb toch ook wel aardig meegedaan met een soort van vrijheidsgevoel, met hippie dingen. Aan de andere kant leefden we denk ik vrij, noem het maar, een soort van ontspannen ons leven. Er was ook nog helemaal niet zoiets als social media.
Ja.
Er waren ook nog geen computers, er waren ook nog geen mobiele telefoons. Ik heb ook nog leren rekenen met de rekenschuif, wat ik geweldig vond.
Ja. Ja.
En dus er was niet zoveel bijna stress. Trouwens, dat gold denk ik ook voor mijn ouders. Mijn vader werkte bijvoorbeeld wel heel veel. En ik denk mm-hmm. dat deden alle vaders.
Wat deed je vader, als ik vraag mag?
Hij was in Amsterdam vertegenwoordiger bij Bernet, een grote machinefabriek.
Ja.
En hij kreeg de licenties om bijna de contact te leggen tussen allerlei machinewerkplaatsen in Europa. En met die contacten is hij zijn eigen bedrijf begonnen.
Oké.
En
dus ondernemer eigenlijk.
Hij is ondernemer geworden.
Hij is ondernemer geworden,
ja, oké. En daar heeft hij jaren ontzettend hard aan gewerkt.
Ja.
Maar ook ongelooflijk goed mee verdiend.
Dus aan geld geen gebrek, om maar zo te zeggen.
Jaren was er, wat je noemt, aan geld geen gebrek.
Nu zeg je nadrukkelijk jaren.
Jaren. Nou,
is er een omslag geweest?
Nou, dat hoort wel bij dat ondernemerschap. Ja. Er waren goede jaren, ja. Hele goede jaren. Ja. Maar er waren ook minder goede jaren. Mm-hmm. En ook hele slechte jaren.
Oké. Okay.
Ja, ja, dus ja, daar heb ik ook wel van geleerd dat het ondernemerschap is een heel apart soort, daar heb je een aparte mentaliteit voor nodig. Mm-hmm. En je moet ook een beetje flink zijn. Dus je moet er tegen kunnen dat je, ja, als je heel veel verdient, dat je heel veel belasting moet betalen. Ja. Maar dan moet je er ook tegen kunnen dat je heel veel moet reserveren. Omdat je weet dat er ook jaren zijn dat het minder is.
Is dat ook de reden geweest waarom je besloten hebt om zelfstandig het beroep architect uit te oefenen? Dus ook zelfstandig ondernemerschap?
Nou, ik had wel al vrij snel een soort van idee, letterlijk hoe je dat zou kunnen doen, dat ja, zelfstandig zijn. Aan de andere kant studeerde ik af. Toen was het grote economische crisis.
Wanneer studeerde je af?
1 en 82, dus op de HTS.
Op de HTS, ja. Ja, de bouwcrisis, herinner ik mij nog.
Ja,
ja.
En toen wij een diploma kregen van de directeur, zei die directeur ook dat wij, de jongens en één meisje van de bouwkunde, toch beter iets anders konden doen, want er was absoluut geen werk.
Ja.
En dat was ook zo.
Okay.
Dat was werkelijk zo.
Dus je stond daar met je diploma onder je arm en dacht letterlijk van wat nu?
Ik had eigenlijk niet zo gek veel plan. Ik wilde eigenlijk heel graag tekenaar worden op een architectenkantoor. Daar had ik nou zin in.
Oké, vanwege dat mooie tekenen waar je klaarblijkelijk talent voor had.
Ja. Nog steeds denk ik, ik kon toen echt ook al prachtige tekeningen maken, zonder twijfel.
Ja.
Maar dat was dus onmogelijk. En toen heb ik het geld van de zilvervloot, dat bestond toen, van de bank gehaald en ik ben op wereldreis gegaan.
Dus je hebt letterlijk Piet Hein, zeg maar, bezocht.
Ja. Okay. En ik heb 3 maanden door de Verenigde Staten gereisd. Ik had een auto gekocht in New York. Dat was een fantastische ervaring. Door heel Amerika rijden met dat ding. En in San Francisco heb ik die auto weer verkocht. En toen ben ik naar Australië gevlogen. En in die tijd kon je als ex-student een werkvisum krijgen.
Je praat natuurlijk over ik. Betekent dat je dat in je eentje hebt gedaan? Dat je zelf besloot om alleen te gaan reizen?
Nee, ik heb dat toen gedaan met een vriendin van mijn zus, deels.
Okay.
Zij was Australische.
Aha.
En zij wilde eigenlijk via die reis in de Verenigde Staten terug naar Australië. Ze was getrouwd geweest met een Nederlander, maar dat huwelijk is niet goed gegaan.
Mm-hmm.
En dit was haar eigenlijk idee om terug te gaan naar Sydney.
Ja.
En zo ben ik dus ook in Sydney terechtgekomen. En ik heb daar een half jaar gewerkt op constructiebureau Stichter, een Nederlander.
Zo?
Jan Stichter.
Ja.
En ik heb daar ontzettend veel geleerd van ook een andere bijna werkcultuur. En ook en natuurlijk ook gewoon van het constructietekenaarsvak.
Dat vind ik wel heel interessant om dat even vast te pakken, Fiele. Want wat ontzettend veel geleerd. En dan noem je die twee aspecten. Kan je er ook iets concreter over zijn?
Nou, het wonderlijke is van, noem het maar dat bouwkundig, constructie of architectonisch tekenaarsvak. Dat is een taal, zou je kunnen zeggen, en die is universeel. Mm-hmm. En als je dat een keer in je vingers hebt, ja, dan kun je bijna overal over de wereld gedropt worden en dan kun je tekeningen maken.
Maar dat leerde je daar, dat zeg je eigenlijk.
Nou, in ieder geval bij mij ging toen het licht aan, dat ik dacht van, kijk, als ik nou een tekening maak die ongeveer zus of zo uitziet en ook dit of dat verhaal op die manier vertelt, dan kan elk mens bouwen wat daar getekend is. Zo helder is het. Het is bijna ook een, ik vond het ook bijna een soort magische ervaring van helderheid.
En begrijp ik dat dan goed? Dat ervoer je toen daar?
Ja.
En ja. Daarvoor had je daar geen weet van?
Nou ja, daarvoor was ik eigenlijk vooral bezig met leren hoe maak je tekeningen.
Oké.
Okay. Dus ja. En ik kreeg ook wel door tijdens dat leren, ja, wat de enorme power is van een goede tekening.
Ja.
Maar, noem het maar in de praktijk, in Sydney, ja. Ja. Is pas echt het kwartje gevallen.
Grappig om te horen. Ja, 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 ja. Hey, die kunstacademie, is dat een belangrijk onderdeel gebleven in je leven? Ik bedoel, de fascinatie voor tekenen, ook al is het technisch tekenen, het is toch een vorm van kunst. Is daar een correlatie te leggen voor wat jou betreft? Of?
Nou ja, ik ben denk ik voor een groot deel bezig geweest, ook met mijn hele carrière, maar ook met het onderwijs, om ja, toch proberen te doorgronden wat ja, de beweegredenen zijn en of uitgangspunten zijn waar kunstenaars mee bezig zijn.
Mm-hmm.
En die fascinatie heb ik nog steeds. Ik vind ook dat kunst ook op zo'n manier boven alles staat. Het is een wereld waar je je bijna in kan overgeven. Maar wat je ook bijna een extra kanaal geeft om de wereld te ervaren.
En
dat is natuurlijk de wereld van visuele dingen. Dus kijken, goed kijken. Maar ook natuurlijk voelen en luisteren. Dus wat mij betreft staan kunstenaars ook vaak. Ja, natuurlijk wordt het is een beetje een rare wereld voor een hoop mensen. Nou, maar ik vind het fantastisch.
Wat mij fascineert is, omdat je in één adem dat onderwijs noemt. En we komen inderdaad zeg maar op dat.
Ja.
Die kunstzinnige benadering, mag ik het zo zeggen. Misschien is het niet het juiste woord. Maar zeg je daarmee eigenlijk dat er in dat onderwijs veel te weinig aandacht wordt besteed aan een dergelijke benadering? Zeker in het technisch onderwijs, want dat is dan ook jouw ding.
Dat nou, je... nou, het zit wat ingewikkelder, maar ik denk dat kunst of kunstonderwijs ook gaat om... nou ja, nu noem ik misschien een paar rare woorden, maar noem het maar het sublieme. En je ziet het wel of je ziet het niet. Of je ervaart het wel of je ervaart het niet. Het is geen wiskunde. Het is geen juridische kloppende tekst. Het is niet duidelijk. Maar wat denk ik misschien wel de kern is, het laat iets zien van een andere wereld. En de wereld kan nieuw zijn, maar de wereld kan ook oud zijn. Maar in ieder geval, het gaat voorbij het normale, laten we zeggen, alledaagse gebeuren.
Interessant, absoluut. Maar hoor ik je ook zeggen dat een belangrijk onderdeel moet zijn in het onderwijs?
Ik denk het wel. En volgens mij is het zo dat de meeste studenten die binnenkomen met van die hele grote, verwachtingsvolle ogen naar de docenten zitten kijken, met het idee, en nou ga ik dat meemaken. Nou gaat het gebeuren. Ik weet bijna 100% zeker dat dat precies is waarvoor ze dit soort opleidingen kiezen.
Heb jij dat wel mogen meemaken? Je hebt in Australië ervaring opgedaan naar de HTS weer thuisgekomen, heb ik begrepen. Ben je naar Delft gegaan?
Ja, toen ik terugkwam uit Australië, was het nog steeds een super-economische crisis. En ja, was er dus nog steeds geen enkele kans om eigenlijk iets te gaan doen met mijn vak.
Mm-hmm.
En toen ben ik in Delft gaan studeren. En daar heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Een geweldige studie, geweldige tijd.
Mm-hmm.
Ook geweldige docenten, hele leuke gesprekken met collega-studenten. We hadden ook heel vaak van die discussie-dinerclubs. Dus eten en praten over architectuur is ook het beste wat je kan doen, denk ik.
Oké. Okay.
En en daarin heb ik denk ik mijn, ja, ook op een rare manier mijn fascinatie voor architectuur ook, of misschien nog wel beter mijn richting voor wat ik graag wil ontdekken in architectuur, helder weten te krijgen.
Wat is voor jou een geweldige docent? Dat hoor ik je zo nadrukkelijk uitspreken. Geweldige docenten. Wat is een geweldige docent voor jou?
Nou, een geweldige docent geeft jou, denk ik, de plek waarin jij zelf aan de gang kan gaan om je richting in architectuur te vinden. Mm-hmm. Maar soms helpt hij of zij. Maar het gaat denk ik vooral ook om je eigen ontwikkelingspad. En dat is individueel. Dat is ook niet, het is ook niet een stappenplan. Dus er zit misschien ook weer die rare kunstzinnige aspect in van je moet het zelf doen.
Ja, ja. En heb je toevallig iemand op het netvlies waarvan je dacht van nou, dat was in jouw ogen een geweldenaar? En dan met name omdat,
nou ja, mijn afstudeerdocent Ted de Jong vond ik geweldig.
Ted de Jong.
Hij is jammer genoeg overleden toen ik afstudeerde. Mm-hmm. En dat heeft mijn afstuderen ook enorm beïnvloed. Maar wat ik in ieder geval ongelooflijk geweldig vond aan Ted de Jong is dat je bij hem zo goed kon zien hoe ontzettend gefascineerd hij was over architectuur studeren zelf. En dat heeft hij me ook eigenlijk in alle vrijheid bijna kunnen, daar heeft hij in kunnen delen. En je zou kunnen zeggen, in die traditie heb ik denk ik de rest van mijn leven ook zelf lesgegeven.
Als professional, als docent?
Als docent, ja.
Dus hij is jouw levende, nou, een levende voorbeeld, hij is jouw voorbeeld. Ja,
ja, hij is mijn voorbeeld geweest. Ja, ja. Terwijl daarnaast waren natuurlijk ook heel veel docenten, architectdocenten. En daar ben ik altijd wel een beetje met een grote bocht omheen gelopen. Want ja, je zou ze een beetje kunnen karakteriseren als de grote ego's.
Laten we vooral geen namen noemen.
Ik zal geen namen noemen, maar het zijn mensen die ongelooflijk bijna vol zijn van hun eigen, laten we dan maar zeggen, briljante genialiteit. En daarmee is ook vaak elk mogelijk gesprek ook meteen onmogelijk. Daar kun je ook redelijk bang voor zijn, voor dat soort mensen. Mm-hmm. En volgens mij kun je ook, maar goed, dat is misschien ook mijn mening. Mm-hmm. Daar kun je weinig van leren.
Ja.
Dat zijn ook vaak hele onaardige mensen. Misschien lichtelijk autistisch of geef het een woord. Maar om nou eens gewoon bijna op ontdekkingstocht te gaan van hoe zit dat nou? Wat zijn nou de goede manieren om te gaan met architectuur? Of wat is een goede analysemethode? Of wat zijn de juiste uitgangspunten? Noem het maar op. Daar met dat soort mensen is het altijd een beetje plat gezegd slikken of stikken.
Ja, en beide invloeden hebben bijgedragen aan de wijze waarop jij met jouw studenten omgaat,
ja,
of omging.
Ja, nee, ik ben daar uiteindelijk, dat heeft ook wel een tijd geduurd, maar ook hiervoor telt, ik kreeg gewoon de tijd om dingen te ontwikkelen, om dingen uit te vinden. Mm-hmm. Ook, dat is ook wel een mooie parallel. Wat is er nu een ontzettende hoop drukte? Dus nieuwe docenten moeten meteen een ontzettend zware cursus doen, een soort POP bedenken, dus een persoonlijk ontwikkelplan en nou, allemaal moeilijke dingen. Mm-hmm. Ik heb gewoon kunnen aanprutsen, zou je kunnen zeggen, en langzaam mezelf kunnen ontwikkelen. Niet dat ik niet hard heb gewerkt. En ik heb ook wel mijn best gedaan. Maar ik heb wel de tijd gekregen om dat te ontwikkelen. En langzamerhand heb ik ook de tijd natuurlijk gekregen om bijna te weten wat ik zelf belangrijk vind.
Ja, ja. En waar heeft dat volgens jou toe geleid? Ben je zeg maar erin geslaagd, dat gezegd hebbende, om voor jezelf iets neer te zetten? Voor jezelf, voor het instituut, voor je student iets neer te zetten? Iets waarop je nu met tevredenheid terugkijkt, met voldoening?
Nou ja, er zijn denk ik veel dingen waar ik met een soort opgewekt gevoel op terugkijk.
Ja.
Vooral denk ik, noem het maar, mijn contact met studenten op het niveau dat de studenten zich bijna gerustgesteld, maar ook veilig voelden om zelf te leren na te denken.
Ja.
Misschien is dat bijna de kern. En natuurlijk hadden ze denk ik ook heel vaak door dat ik ze ook letterlijk dingen kon leren. Zo heb ik afgelopen jaar nog lesgegeven in een nieuw lesplan. En ik heb studenten letterlijk voorgedaan hoe je een gewichtsberekening maakt.
Mm-hmm.
En dat vinden ze enig. Heel veel studenten die vinden dat helemaal geweldig. En als je dat dan voordoet, dan kun je daarna tegen de studenten zeggen, nou mogen jullie het zelf doen met je eigen ontwerp. En een beetje simpel gezegd, dat lijkt mij een van de meest praktische en effectieve manieren om te leren.
Hm. Ja.
Maar ook natuurlijk het, denk ik, het wonderlijke gevoel dat studenten hebben van, oh jeetje, hij weet echt waar hij het over heeft. Hij kan het zelf ook.
Ah.
Dus het is niet alleen maar dat je een kunstje voordoet. Nee, de docent weet waar hij het over heeft.
En dat is een belangrijk ingrediënt om studenten te inspireren.
Ik denk dat is misschien wel de kern. Niet dat je daarvoor naast je schoenen moet gaan lopen, maar gewoon dat je in ieder geval puur inhoudelijk kan voordoen hoe je dingen maakt.
Nu heb je zeg maar een behoorlijk lange tijd in het onderwijs doorgebracht. Ongeveer 30 jaar.
Ja.
Heb ik zo begrepen.
Ja.
Aan veel verschillende werkvormen deelgenomen. Kan je daar ook nog iets over zeggen als het gaat om wat jou in het bijzonder heeft aangetrokken of blij heeft gemaakt? Ik bedoel, even wat specifieker, afstuderen is een vorm, minoren is een vorm, gewoon de plenaire lesgeven is een vorm. Heb jij bepaalde voorkeuren zeg maar gehad?
Nou ja, ik denk voor mij is de meest effectieve vorm wat je noemt het werkcollege.
Het werkcollege?
Ja.
Ja.
En daarnaast denk ik, alle andere werkvormen zijn ook prima. Dus bijvoorbeeld projectbegeleiding, een klein groepje studenten die bezig zijn met een project te ontwerpen.
Hm.
En dan ben je in feite de projectdocent. Dat is ook een fantastische werkvorm, reuze leuk om te doen. En ja, eigenlijk gek genoeg, goed college geven.
Goed college.
Ook heerlijk. Maar dan heb je het ook over een mooi afgerond verhaal. Zo heb ik toch jaren architectuurgeschiedenis gegeven. En daar heb ik enorm van genoten.
Ja.
Die werkvormen hebben werkelijk wat je noemt verschillende leerdoelen. En het is ook handig om dat precies te snappen. En overigens hebben ook zo hun beperkingen. Dus bijvoorbeeld een projectles kun je niet doen met 32 docenten, studenten. Dat is te veel.
Ja.
16 is ook te veel.
Mm-hmm.
8 werkt wel. Mm-hmm. Dus zo leer je een beetje van die praktische dingen in het onderwijs. En daar kun je dan ook, denk ik wel, je voordeel mee doen.
Ja. Nou, veel docenten vinden hoorcolleges maar niks. Ik hoor jou het tegenovergestelde zeggen. Wat is jouw geheim om een boeiend hoorcollege te geven?
Nou ja, het gaat denk ik voor een heel groot deel om kennis, inzicht informatie, maar ook voor een heel groot deel inspiratie. Maar wellicht ook dialogen en discussies die bij die informatie horen. Waar je studenten het liefst in een soort, nou ja, fijn verhaal, zou je kunnen zeggen, deelgenoot van maakt.
Mm-hmm. En dat deelgenoot. En
het is geen absolute kennis. Het is, laten we zeggen, alsof je met elkaar in een bepaalde context zit, waar dingen aan de hand zijn. En die gebeurtenissen hebben altijd een hele lange aanloop, een geschiedenis. En in die geschiedenis waren er ook manifesten en dialogen en discussies, polemieken, dingen die falikant misgingen, maar ook dingen die briljant waren. En als je werkelijk kan vertellen hoe dat zat, hoe dat werkte, ja, daar kunnen studenten ja, bijna zingend de collegezaal uitgaan.
Ja, ja, ja. Toch even nog naar dat deelgenoot maken, want dat begrip triggert mij. Wat deelgenoot maken van het college, hoe deed je dat?
Heel vaak liep ik ook door de collegezaal rond. Uh-huh. En vroeg ik gewoon aan de eerste of beste student, en wat vind jij daar nou van?
Hmm. Okay.
Of ik had een stelling of een observatie met bepaalde posities die je dan kan innemen. En heel vaak kregen we dan ook in de collegezaal een soort van gesprek.
Dus ondanks die massaliteit, om het maar zo te zeggen, toch die interactie opzoeken.
Ja.
En studenten prikkelen om in te gaan op een stelling.
Klopt.
Of een uitspraak.
Ja.
Ja. 30 jaar onderwijs zo'n beetje, Philip. Ook veel meegemaakt in het onderwijs, denk ik. Zeker als het gaat om de nieuwe trends in het onderwijs. Onderwijsvernieuwing, noem maar. Hè?
Ja.
Hoe kijk je daarop terug? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, daar kan ik verschillende dingen over zeggen. Een van de dingen die ik eigenlijk ontdekt heb, is dat misschien wel een van de meest praktische dingen om studenten te leren ontwerpen is, ja, een soort klassieke werkcollegevorm of projectontwerpvorm. Namelijk, studenten zijn bezig met iets uit te denken, iets uit te tekenen. En tijdens dat proces kun je ze begeleiden. Mm-hmm. Je zou het haast learning by the job kunnen noemen. Ongelooflijk effectief, onwaarschijnlijk simpel. Hier hoef je ook bijna niks voor te plannen of te organiseren. Je kan zelfs beginnen met een ontwerples dat je een stoel gaat ontwerpen. En dat was ook jaren de eerste ontwerpopdracht voor studenten. Dat telt eigenlijk ook voor het nederige vak handtekenen en schetsen. Gewoon dingen natekenen, leren kijken. Een docent helpt je. Een docent kan je ook helpen om door te krijgen hoe zit dat nou met perspectief en de horizon en verdwijnpunten. Simpele lessen die onwaarschijnlijk effectief zijn.
Hoor ik je nu zeggen, onderwijsvernieuwing is gewoon weer terug naar de basis?
Nou, waar ik in ieder geval achter ben gekomen, is dat heel veel onderwijsvernieuwingen hebben een onderwijskundig idee, een onderwijskundig concept. En het lastige is, met die ideeën is niks mis mee. Dat zijn meestal ook hele aardige ideeën, ook hele sympathieke ideeën. Maar ze gaan meestal een beetje voorbij aan het feit dat studenten in feite gewoon willen leren bouwen.
Hmm.
Het wonderlijke daarvan is dat je dan dus bijvoorbeeld krijgt, ik zal een soort van rare denkfout even noemen, heeft niet zo heel lang geduurd, dat het idee was dat studenten door het nieuwe onderwijs zo enthousiast zouden worden dat ze wel vanzelf zouden leren tekenen en dus ook vanzelf zouden leren bouwkundige tekeningen leren maken.
Mm-hmm.
Dat is dus gewoon niet gebleken dat werkt. En toen hadden we inderdaad een paar jaargangen afstudeerders die gewoon nog niet konden tekenen. En dat heeft ook natuurlijk voor lastige discussies geleid. Want hoe moet je dan studenten gaan beoordelen die afstuderen op een afstudeerproject waarin overduidelijk is dat ze geen tekening kunnen maken. Nou, zo zijn er nogal wat onderwijsvernieuwingen geweest. Ik denk in de het lastige is ook dat vaak tijdens een onderwijsvernieuwing de onderwijsvernieuwing zelf alweer aan vernieuwing toe was, omdat we wisten dat het niet werkte. Kortom, ik wil eigenlijk toch haast weer bijna pleiten voor misschien het simpele van het tekenonderwijs, waar ongeveer bijna alles in samen kan komen. Inclusief natuurlijk ook het rekenen. Want dat is ook iets wat echt veranderd is in dat technische onderwijs. De meeste studenten maken geen enkele berekening meer. Ja. En ik ben daar ook achter gekomen dat het juist zo fantastisch is om eens een keer iets gewoon uit te rekenen. Want wiskunde zorgt in feite voor een uitkomst. En het leuke daarvan is, die uitkomst is controleerbaar, is verifieerbaar. En de uitkomst is gewoon 100% waar of gewoon niet waar.
Ik hoor je eigenlijk gewoon zeggen dat de onderwijsvernieuwing in sommige gevallen gewoon verschraling betekent. Ja, verlies van vaardigheden.
Ja, dat denk ik wel. Het is pijnlijk om te moeten constateren, ja, dat heel veel, op zich trouwens staande, maar nu herhaal ik me, nobele ideeën, eigenlijk het onderwijs zelf, of zeker dus het bouwkundige onderwijs, bouwkundig-technisch onderwijs, ja, eigenlijk hebben laten verdwijnen.
Ja, nee, duidelijk. Oké. Even naar een ander punt. Hè. Pensioenleeftijd is ingetreden, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een belangrijk moment is om naar achter te kijken, naar het verleden te kijken, wat we ook gedaan hebben. Als je dat nu in grote lijnen zou moeten vertalen naar de dingen die je hebt meegenomen, wat neem je dan mee vanuit al die ervaringen die je zeg maar hebt opgedaan? En hoe vertaalt zich dat naar hoe je in de toekomst zeg maar je activiteiten wilt gaan vormgeven?
Nou ja, er zijn heel veel dingen die ik eigenlijk wil gaan doen. En daar ben ik eigenlijk ook al een tijd mee bezig. Mm-hmm. Maar ik denk wel een van de belangrijke dingen van het pensioen is dat ik me ineens toch, ja, lastige gedachten, maar ik realiseer me dat ik toch ga beginnen aan een andere levensfase. Mm-hmm. Waarin ik niet meer, laten we zeggen, carrière moet maken. Mm-hmm. Waarin ik niet meer aan de weg hoef te timmeren. Waarin ik ook niet zozeer meer, ja, heel hard moet gaan werken om geld te verdienen. Waarin ik dus letterlijk, ja, eigenlijk me kan gaan concentreren en wellicht ook wel moet gaan concentreren op een nieuw soort leven waarin ik in principe vrij ben. Waarin ik ook in principe kan doen en laten wat ik wil. En ik heb een aantal dingen waar ik eigenlijk reuze in geïnteresseerd ben en waar ik ook al mee ben begonnen. Zo zit ik al een heel wat jaren op naailes. Mm-hmm. En ik vind het leuk om kleding te maken. Maar ik vind het ook heel erg leuk om die technieken te leren kennen. Mm-hmm. In die zin is naaien en architectuur lijkt enorm veel op elkaar. Namelijk dat je liefst met de meest simpele en liefst ook meest goedkope dingen een soort 3D mooi ding maakt.
Ja. Ja.
En ik ben nu begonnen met de coupeuropleiding. Dus ik ben aan het leren om naaipatronen te ontwerpen.
Ja. Dus de knutselaar.
De knutselaar.
En Philip is nog springlevend.
Oh, Philip is 100% gezond.
betekent dat ook, Philip, dat zogenaamde zwarte gat, hè, waar je sommige mensen wel over hoort praten, dat bij jou niet aan de orde is?
Nou ja, op dit moment nog niet. Maar goed, ja, ik had dus toch ook nog best een paar jaar, had ik best wel het leuk gevonden om les te blijven geven.
Ja.
Maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. Dus ik heb ook allerlei andere dingen waar ik mee bezig ben. Mm-hmm. En zo heb ik me ook voorgenomen om stagiaire te worden bij een leuke autogarage. Om, ook al kan ik al aardig sleutelen, om misschien hier en daar toch nog eens wat kennis op te doen.
Zo.
Ja.
Ja.
En in een van mijn fantasieën, maar dat moet ik misschien ook nog verder gaan uitwerken, is dat ik wellicht me ook opgeef aan als student bij het doopsgezind seminarie in Amsterdam om doopsgezinde theologie te gaan studeren.
Grote plannen?
Nou ja, in ieder geval plannen waar je en je handen en je hoofd een beetje fijn kunt gebruiken.
En is het dan ook nog, zeg maar, een ambitie om dat te vertalen naar maatschappelijke impact?
Nou, een van de dingen waar ik mee bezig ben, en eigenlijk ook al een tijdje, is ik heb een aantal ontwerpen gemaakt die eigenlijk allemaal commercieel nogal onhaalbaar zijn. En ook niet zo heel erg interessant. Maar ze zijn wel sociaal-maatschappelijk interessant. Dus zo zou ik het leuk vinden om een dorpje te bedenken, wat ik ook al een keer heb gedaan, voor de ouder wordende mens, zodat ze een soort leefgemeenschapje zouden kunnen beginnen. Mm-hmm. Misschien ook op zo'n manier dat ze nog wat langer zelfredzaam zouden kunnen zijn. Mm-hmm. En wellicht ook op zo'n manier dat ze nog een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dus dat is een ontwerp waar ik heftig mee bezig ben. Datzelfde telt ook voor asielzoekers die eigenlijk nu toch een beetje, vind ik, zo voor de periode dat ze bezig zijn met de asielzoekersaanvraag, zo'n beetje opgeborgen worden. En ik vind het echt heel slecht dat ze toch niet meteen een soort plekje kunnen krijgen in die Nederlandse samenleving. Uh-huh. Dus daar wil ik eigenlijk een ontwerp voor maken. En hetzelfde telt eigenlijk ook voor de enorme woningvraag, die eigenlijk altijd vertaald wordt in een woonvorm waar Nederland vol mee staat en waar eigenlijk geen behoefte aan is. Dus mijn fantasie is eigenlijk om toch veel meer te doen om, ja, noem het maar, levensloopbestendige dingen te bedenken. En natuurlijk voor starters, maar ook voor ouderen. Maar eigenlijk ook vooral voor mensen die niet miljonair zijn. Ja. Dus in mijn fantasie ben ik een beetje aan het zoeken naar een soort van, liefst, laten we zeggen, enthousiast ex-studentencollectiefje om met hun dit soort dingen eens verder aan te pakken en uit te werken. En het leuke is, dat collectiefje is nu al, wat je noemt, verder dan in oprichting.
Dat klinkt als van Philip Boscher zullen we zeker en vast meer horen.
Wie weet.
Wie weet. Ja. Philip, inspirerende inzichtjes hebben we van jou mogen vernemen. Dat brengt ons ook wel bij een belangrijke vraag. Heb je een boodschap voor de luisteraar? Misschien wel een tegelwijsheid, maar ik wil het niet plat slaan. Iets wat je de luisteraar mee wilt geven?
Nou, volgens mij is een van de grootste boodschappen blijf leren.
Blijf leren. Leven lang leren.
Nou, niet zozeer als een soort opdracht, maar wel eigenlijk als, misschien ook vooral omdat het zo leuk is.
Ja.
En op het moment, even misschien een beetje ook van de hak op de tak, ik heb dat ook gezien bij nogal wat collega-architecten, maar gek genoeg ook bij collega-docenten, die op een goed moment denken, menen dat ze het allemaal wel weten. En meestal is dat het begin van een soort van verzuring. En juist een soort van enthousiasme, open-minded, van ja, hoe zit het nou, hoe werkt het nou, of wat vind ik er nou van, of wat kan ik ermee. waar sta ik? Dat is allemaal toch dat blijven leren. En in die zin valt er ook op alle fronten de wereld nog te ontdekken. Ik realiseer me ook hoe gruwelijk veel we niet weten. En bijvoorbeeld dan met architectuur en natuurlijk architectuuronderwijs is denk ik de sociale component, ja, misschien wel, hoe maak je nou een samenleving die gelukkig is, wel een bijna oceaan van kennis die nog ontwikkeld zou kunnen worden.
Prachtig poëtisch uitgedrukt, Philip. Ja. Ik denk dat we, zeg maar, daarmee aan het einde zijn gekomen van onze podcast. Dank je wel voor je openhartigheid. En natuurlijk uiteraard de mooie uitspraken die je hebt gedaan. En ja, we zullen ongetwijfeld elkaar in de nabije toekomst weer ontmoeten.
Oké.
Philips, nogmaals, ja, hartelijk dank. Laatste woord.
Ja, dank voor het gesprek.
Graag gedaan.